Dit is de ADHD bij Vrouwen podcast aflevering 62. Deze hele maand juli neem ik elke dag, of elke werkdag moet ik zeggen, een nieuwe aflevering van de podcast op. Met vandaag een aantal antwoorden op jullie vragen. Omdat sommige van de antwoorden die jullie insturen voor een podcastonderwerp te klein zijn voor een hele aflevering. En blijf toch je onderwerpen insturen, want jouw vragen zijn ook voor andere luisteraars interessant. Mail me naar jorna@yourjoy.nl of stuur me een DM via Instagram. De eerste vraag die ik vandaag ga behandelen is van Joanna, of Joanna, maar ik denk Joanna. Zij vraagt, ik heb veel last van FOMO. Zou dat met ADHD te maken kunnen hebben? FOMO staat natuurlijk voor the fear of missing out. Dat je bang bent dat anderen wel leuke dingen aan het doen zijn en jij niet. En dat je bang bent iets te missen. Ik denk zeker dat dat met ADHD te maken kan hebben. Omdat wij een brein hebben die constant op zoek is naar nieuwe dingen. Daarmee wil ik uiteraard niet zeggen dat mensen zonder ADHD nooit FOMO hebben. Helemaal niet. Want anders zou de term misschien niet zo wijd verspreid zijn. En ik denk wel dat wij er gevoeliger voor zijn. Maar zijn natuurlijk ook net gewone mensen. Alleen staat het een en ander bij ons ietsje scherper afgesteld dan bij anderen. Bij FOMO moet je vooral oppassen dat FOMO je levenskwaliteit niet verpest. Als je constant bezig bent met wat je ook had kunnen doen in plaats van te genieten van wat je nu aan het doen bent, dan mis je dus eigenlijk ook de lol die je nu had kunnen hebben. Dus dan ben je eigenlijk wel aan het missing out, maar dan wat je nu aan het doen bent. Dan ben je niet daar en niet hier. Niet daar fysiek en niet hier en mentaal. Want elke keuze die je maakt betekent dat je iets anders niet kunt doen. En het helpt dan helemaal niet om je dan maar af te gaan vragen of de andere keuze beter was geweest. Want als je daarvoor had gekozen in eerste instantie, dan had je je nu waarschijnlijk afgevraagd of dat waar je nu voor hebt gekozen niet de betere keuze zou zijn geweest. FOMO is daarin ook wel een vorm van keuzestress en dat vinden we lastig. Want bij ADHD zien we zoveel mogelijkheden, vaak veel meer dan anderen. En je kunt nou eenmaal onmogelijk alles kiezen. Nou ja, bij kleine keuzes vaak wel, moet ik heel eerlijk zeggen. En dan adviseer ik ook vaak om gewoon ook alles te kiezen wat je kunt kiezen. Ik ben bijvoorbeeld iemand die geen keuze maakt tussen koffie, thee en water 's ochtends. Het staat allemaal tegelijkertijd op mijn bureau. En als ik toevallig chaudrantje in huis heb, dan staat dat er ook nog bij. En dan neem ik soms een slokje water, soms een slokje koffie, soms een slokje thee. Ook als ik in een restaurant uit eten ga en ik zie meer voorgerechten dan hoofdgerechten die ik lekker vind, dan neem ik soms 2 voorgerechten in plaats van 1 hoofdgerecht. Omdat ik dan die keuze niet hoef te maken en dat dan ook wel prima is voor mij om te eten. En daarnaast is FOMO ook wel een beetje de vloek van deze tijd. Door internet en social media zien we veel meer van de wereld. Dus we zien ook veel meer van wat er kan en mogelijk is, ook al heb je het zelf nooit bedacht. En reclames spelen daar ook handig op in. En besef je dat elke keuze die je maakt je ook iets kost. Dat noem je de opportunity cost. Geld dat je aan het ene uitgeeft, kun je niet ook nog aan het andere uitgeven. Tijd die je besteedt aan X kun je niet tegelijkertijd ook aan Y spenderen. En all magic comes with a price. Dat is een uitdrukking uit een serie die ik vaak gebruik, omdat die op heel veel dingen betrekking heeft. Dus ook hierop. Dat wat je nu doet kun je zien als de magic. En wat je ook had kunnen doen als de prijs die je daarvoor betaalt. Er bestaat namelijk geen wereld waarin je alles kunt doen wat je wil. Het ene doen komt altijd met de prijs van iets anders moeten laten. En het gaat zelfs soms zover dat je er inderdaad voor moet kiezen om op tijd naar bed te gaan. Terwijl je ook uit had kunnen gaan met je vrienden. Maar omdat je morgen weer gewoon moet werken en je de hele week al wat slechter slaapt, moet je soms ook op die manier voor jezelf kiezen. Terwijl je dan misschien bang bent, terwijl je een brein hebt die slapen saai vindt, vaak. En die dan liever wel uit was gegaan. En je kan natuurlijk wel uitgaan, maar dan ook de volgende ochtend betaal je daar de prijs voor. All magic comes with a price. Ik kan bijvoorbeeld nu niet en elke dag een podcast maken en vanmiddag wijntjes gaan drinken op een terras. Want ik heb die keuze nu eenmaal gemaakt en I stick with it. En kijk, als ik dat liever anders had gezien, hoe ik het toch mogelijk kan maken. Door bijvoorbeeld een keer 2 afleveringen op 1 dag te maken, waardoor ik een dagje vrij heb, bijvoorbeeld om iets leuks te doen. Als de andere afspraken in mijn agenda dat toelaten, natuurlijk. Maar maak een keuze en geniet ervan. Dat is het advies. En als je dan op een feestje bent waar het gewoon echt niet leuk is, bijvoorbeeld, kun je altijd nog besluiten weg te gaan. Of halverwege een film in de bioscoop. Soms zit ik namelijk liever thuis en op tijd in bed dan door te gaan met iets wat ik stom vind en die tijd te verspillen. Nu moet ik ook zeggen dat ik wel merk dat de FOMO, nu ik wat ouder word, en dat hoor ik ook van andere mensen, de FOMO wordt minder naarmate je ouder wordt. Bij mij in ieder geval wel. En dat ik nu veel vaker JOMO heb, the joy of missing out. Ik hoef gewoon heel veel dingen niet meer zo nodig. Ik hoop dat ik hiermee antwoord heb gegeven op je vraag. De volgende vraag is van Michelle en zij vraagt, hoe ga je om met mensen die ADHD niet serieus nemen? Nou, het korte antwoord is gewoon niet. Andere mensen proberen te overtuigen dat ADHD soms echt heel lastig is. Het is alsof je iemand aan het bekeren bent. Dat lukt gewoon bijna niet. Ik ken ook wel veel mensen die dan zeggen, ja, maar ik heb geen ADHD, maar dat wat je omschrijft, dat heb ik ook wel eens. En dat klopt natuurlijk ook. Niks menselijk is ons vreemd. Dus de dingen waar wij tegenaan lopen, hebben mensen zonder ADHD ook. Het verschil zit er dan alleen in dat je met ADHD sneller vastloopt in je leven, bijvoorbeeld op school, in relaties of tijdens je studie. En dat je veel gevoeliger bent voor comorbide stoornissen zoals angsten, depressies, verslavingen enzovoort. Dus wat dat betreft maakt ADHD wel echt een probleem en ook echt wel iets om serieus te nemen. En als mensen dat niet serieus nemen, dan ben ik er klaar mee. Ligt er een beetje aan of het goede vrienden zijn of naaste familie. Want als zij mij niet serieus nemen, dan ga ik daar echt wel het gesprek mee aan dat mij raakt. Dat mij pijn doet als ze het niet serieus nemen. Als het vage kennissen zijn, dan niet. Dan ga ik echt de tijd en aandacht niet aan geven. Dan doe ik er niks mee. Als ze er naar vragen, dan geef ik antwoord. Maar ik ga niet proberen mensen te overtuigen. Op je werk kan het ook lastig zijn. Bijvoorbeeld als je collega's hebt die het niet serieus nemen. Of erger nog, een leidinggevende. Nu ga ik er eigenlijk altijd vanuit dat je dan allebei het beste voor hebt met het bedrijf, want daarvoor werk je. En dat je dan duidelijk kunt maken waar je sterke punten liggen en waar je minder sterke punten. En dan hoef je ADHD misschien niet eens te benoemen. En dan hoeven zij dat niet serieus te nemen, maar dan zeggen van ik ben heel erg goed in X en niet zo goed in Y. Dus als jullie me kunnen helpen met Y, dan help ik jullie met X. Zo, op die manier. Want mensen overdag, mensen in essentie zijn gewoon heel egoïstisch. En ze gaan altijd uit van zichzelf en hoe zij de wereld beleven. En dat doen wij ook. Dat is hun referentiekader. En wij hebben weer een ander referentiekader, want wij leven met ADHD. Zij kunnen zich ook echt niet inleven in hoe het voelt om ADHD te hebben. Net als wij niet weten hoe het voelt om geen ADHD te hebben. En soms omschrijf ik het ook wel eens als proberen de kleur groen uit te leggen aan iemand die kleurenblind is. Dat werkt natuurlijk niet. Dat lukt je gewoon niet. En het antwoord is dus, kijk goed naar of het voor jou waard is om hier tijd en energie in te steken. Want overtuigen helpt niet. De volgende vraag is van Caitlin. Zij vraagt of je bij je nieuwe werkgever vermeldt dat je ADHD hebt of niet. En waarom wel niet. Caitlin, dit is een hele persoonlijke afweging. Ik heb al eens een aflevering gemaakt over wat je tegen anderen vertelt over ADHD. En daarin kwam dit ook heel kort naar voren. Ik zou het namelijk wel doen, want ik ben van de openheid en de eerlijkheid. En ik denk ook dat de taboe die rust op ADHD en helemaal het stigma wat nog steeds aan ADHD kleeft, dat je die het beste kunt bevechten door er open en eerlijk over te zijn. En dan inkleden op een manier waarop het voor je werkgever dan toch een voordeel is. Net zoals dat je bij sollicitatietrainingen of sollicitatietips die je kunt vinden op het internet. Dat je als je bij een sollicitatiegesprek de vraag krijgt wat zijn je slechte eigenschappen. Dat je dan alvast voorbereidt dat je die slechte eigenschappen die je hebt weer kan inkleden op een manier. Dat je dat zo leert te spinnen op een manier dat het voor het bedrijf weer een goede eigenschap wordt. Dus dat het een voordeel is voor je bedrijf. Ik ken aan de andere kant ook verhalen van mensen die hun proeftijd niet zijn doorgekomen doordat ze het verteld hebben. Of waarbij hun halfjaar of jaarcontract niet verlengd is doordat ze het verteld hebben. Omdat er een stigma was bij de leidinggevende en die was daar niet vanaf te brengen. En zoals ik net al zei, in mijn ogen is de enige manier om stigma's te veranderen om er open en eerlijk over te zijn. En als je een leidinggevende treft die daar niet mee om kan gaan, dan was je daar, ook als je het niet verteld had, later ook tegenaan gelopen en had het toch problemen opgeleverd. Want dan heb je een leidinggevende die niet invoelend is in de problemen die jij tegenkomt. Dus ook als je het niet had aangegeven dat het ADHD is waardoor je tegen die dingen aanloopt, dan had dat ook tot problemen geleid. Dus wat dat betreft is vertellen denk ik altijd een win-win, omdat als je leidinggevende treft die daar niet mee om kan gaan, zit je daar toch niet helemaal op je plek. Misschien is dat een beetje kort door de bocht, maar dat is eigenlijk in essentie wel hoe ik daarover denk. En ik zou dan van tevoren voorbereiden hoe je dat kan inkleden. Ik zou dan bijvoorbeeld zeggen, als je dat aan mij vraagt, van ik heb ADHD en nee, ik ben niet druk, want ik heb niet de drukke variant van ADHD, ik heb de gecombineerde variant, ik ben vooral druk in mijn hoofd. En dat dan ook zeggen, van bij mij uitzicht dat vooral in een druk hoofd. Ik heb soms moeite met concentreren en mijn werk te plannen. Daarnaast ben ik wel erg creatief in oplossingen verzinnen en werk ik erg goed onder druk. Ik ben snel afgeleid, dus het beste functioneer ik als ik op een rustige plek zit. En ik zou het ook fijn vinden als jullie het oké vinden als ik af en toe mijn noise cancelling koptelefoon opdoe. Zoiets kun je bijvoorbeeld voor jezelf voorbereiden. En dat ligt natuurlijk ook heel erg aan jouw werk of wat voor soort baan jij hebt op de manier waarop je dat inkleedt. Ik heb het nu bijvoorbeeld gedaan voor een kantoorbaan. Maar zoiets kun je dus voor jezelf voorbereiden. En de keuze of je dat vertelt of niet is heel persoonlijk. En alleen jij kunt die afweging maken. De volgende vraag is van Stephanie. Of Stephanie. Welke gevolgen heeft een officiële ADHD-diagnose voor bijvoorbeeld een rijbewijs en studie, etc.? Ook een goede vraag. Voor het rijbewijs was het namelijk heel erg lang zo dat als je je rijbewijs haalde, je een extra keuring moest doen. Dat is gelukkig sinds 2021 afgeschaft. Heb je al een rijbewijs en is je diagnose pas daarna gesteld, dan is er geen meldplicht. Bij het verlengen van je rijbewijs zal je bij de gezondheidsverklaring dan in kunnen vullen dat je ADHD hebt. In dat geval, als je dat doet, moet je zelf een extra keuring betalen bij een psychiater van het CBR. Kost dik €200, heb ik begrepen. Persoonlijk had ik mijn rijbewijs al bijna 20 jaar voordat ik mijn diagnose kreeg en ik heb het nooit verteld bij het verlengen. In die 20 jaar nooit problemen gehad en in de 10 jaar sindsdien, nee, niet 10 jaar. Ik had mijn rijbewijs op mijn 19e, ik ben nu 47, dus ik heb mijn rijbewijs nu 28 jaar. En ik heb in die 28 jaar nooit problemen gehad en ik vond het echt onzin om daar die extra keuring voor te doen. Ik gebruik overigens geen medicatie. Als je wel medicatie gebruikt, kan het een iets ander verhaal zijn. Dan zou de verzekering dwars kunnen gaan liggen bij een ongeluk die jij veroorzaakt hebt. In de praktijk is dat nog nooit voorgekomen. Als jij twijfelt aan je eigen rijvaardigheid door je ADHD, dan heeft het voor jou dan misschien wel zin om die extra keuring te laten doen. Uit verhalen die ik daarover las trouwens, blijkt het niet eens een echte rijvaardigheidskeuring te zijn, maar een gesprekje van 10 minuten voordat je een stempel oké krijgt en dan je rijbewijs kunt gaan verlengen. Ik vind dat geldklopperij in het doel voorbij schieten, dus mijn advies zou dan ook zijn, doe het gewoon lekker niet. Ook dat is een persoonlijke afweging die je voor jezelf moet maken. Op de website van Impulse en Wordblind kun je hier meer informatie over vinden. Door hun lobby bijvoorbeeld is ook de verplichte keuring bij rijbewijs halen afgeschaft. En dat is natuurlijk alleen maar goed. Voor wat betreft je studie kan een officiële diagnose je leven wel iets makkelijker maken. Want als je een officiële diagnose hebt en je studeert, dan heb je recht op extra begeleiding. Vaak ook extra tijd bij examens en tentamens. En dat kan natuurlijk wel net het verschil maken of je het wel of niet haalt. En zelfs als je gestudeerd hebt en je hebt een studieschuld, dan kan een deel van die schuld misschien kwijtgescholden worden in de prestatiebeurs. En in de aflevering over ADHD en financiën vertel ik daar meer over. Nadine die vraagt tips zodat haar partner beter met haar ADHD om kan gaan. En deze vraag krijg ik vaker en ik heb hem op mijn lijstje staan om een een volledige aflevering aan te wijden, want dit is niet zo 1, 2, 3 beantwoord. Want een neurotypische partner weet niet hoe jouw hoofd werkt en jij weet niet hoe een neurotypisch hoofd werkt. En communicatie in essentie is key. En vooral bij ruzie maken kan het vervelend zijn, omdat wij sneller in de emoties schieten van fight, flight, freeze. En hier komt dus ook een aflevering over binnenkort, over in die emoties schieten, is nog een vraag gesteld. En die beantwoord ik zo. Lies, die is net gedumpt en vraagt om tips om te gaan met de heftige emoties. Oh, dat is heftig, Lies. Dat is echt naar voor je. Breakups als je ADHD hebt zijn verschrikkelijk. Breakups zijn altijd naar, maar omdat je bij ADHD ook vaak te maken hebt met rejection sensitive dysphoria, waar ik in aflevering 58 van de podcast dieper op inga. Omdat je daar last van hebt, voelt het vaak heftiger en intenser dan als je geen ADHD hebt. De enige tip die ik je kan geven is dat je nu extra goed voor jezelf moet zorgen. Maak voldoende slapen echt een prioriteit. Want als je ook nog eens een keer slecht slaapt, dan wordt de volgende dag nog moeilijker en zwaarder en zwarter. En de dag daarna nog zwaarder en zwarter. Dus probeer echt goed te slapen. Dat helpt echt. Eet goed. Beweeg veel. Wandelen en dan flink doorstappen. Dat helpt een beetje. Dat je in ieder geval in beweging bent. Uiteraard heb ik dit in mijn leven ook best wel meegemaakt. Zelfs meer dan eens. En inderdaad, gaan wandelen en gewoon met je kop in de wind en maar doorwandelen en wandelen en wandelen en wandelen. Dat verzacht het een beetje. Het voordeel van veel wandelen is dan ook dat je dan vaak ook beter inslaapt, omdat je dus die lichaamsbeweging gehad hebt. Probeer ook alcohol te vermijden. Want door alcohol onder andere is de kwaliteit van je slaap slechter. En door alcohol verzand je nog sneller in die emoties, omdat de rem dan nog minder goed werkt. Het verdooft een heel klein beetje, maar de volgende dag heb je een kater en voel je je nog slechter. En dat werkt allemaal niet zo heel erg veel. Praat veel met vrienden. Laat je ondersteunen. Laat je opvangen door mensen. Wat ik ook altijd heel erg veel fijn vind om te doen in dit soort momenten is schrijven. Schrijf al je emoties op, liefst met pen en papier. Je hoeft het niet te bewaren. Je kan het daarna ook weggooien, verscheuren. Op die manier doen, verbranden, ritueel, dat kan allemaal. Je kan afleiding zoeken in je werk bijvoorbeeld of in je studie als je dat doet. En het enige dat helpt is tijd. Je komt hier echt overheen, maar neem daarvoor de tijd. Heel veel sterkte en een virtuele knuffel voor jou. De laatste vraag die ik vandaag beantwoord is van Frederike. Of je kunt voorkomen dat emotie je eerste reactie is. Daar had ik het natuurlijk net al heel kort over. Bij ADHD heb je namelijk vooral last van het minder goed functioneren van je executieve functies. En emotiecontrole is daar één van. En die executieve functies, ik kan niet meer praten, die executieve functies zijn lastiger omdat wij minder dopamine en noradrenaline beschikbaar hebben. En dopamine en noradrenaline zijn neurotransmitters. Als de informatieoverdracht dus lastig is, dan werkt de rem op de emoties minder goed. Want de prefrontale cortex waar je executieve functies zitten, dat is zeg maar je ratio. En dat is dus ook de rem op je emoties. Want je voelt een emotie en stuurt de amygdala die stuurt dan een seintje naar je prefrontale cortex van wat moet ik hiermee, is dit erg of niet? Moet ik in de emotie schieten of neem jij dit van me over? En je prefrontale cortex werkt dan dus als rem op je emoties. Als de rationele rem van zit ik echt in een fight, flight, freeze situatie. Dan stuurt hij een berichtje terug. Nee, je moet rennen of je moet vechten of je moet vluchten. Of bevriezen, dat kan natuurlijk ook. Je weet nooit in wat voor situatie je welke reactie hebt. En bij ons is die reactie dus sterk omdat die rem minder goed werkt. Of zoals de Amerikaanse psychiater Dr. Ed Halliwell omschrijft, ADHD is having a Ferrari brain with bicycle brakes. Het duurt bij ons dus langer voordat de rem zijn werk doet. Want zelfs met fietsremmen komt die Ferrari uiteindelijk tot stilstand. Het duurt alleen veel langer. Dus je gaat dan, omdat je prefrontale cortex die werkt wel, maar een stuk minder goed. Dus je schiet inderdaad veel sneller in die fight, flight, freeze reactie. En een strategie die ik probeer om in te vullen, is om een primaire reactie te laten zijn dat ik wegloop uit een situatie als het inderdaad geen echte gevaarlijke situatie is op dat moment. Om gewoon weg te lopen, bijvoorbeeld uit een ruzie of uit een probleem met een leidinggevende of uit een of als ik echt in mijn emoties schiet qua ik probeer dit vooral bij boosheid, bij verdriet is dat dan weer heel anders, want ik ga gewoon sowieso huil ik bij elke emotie, ook als ik heel erg blij ben of iets heel moois of ontroerend zie, maar dus ook bij boosheid en bij frustratie. Maar ik probeer dan dus mezelf uit de situatie weg te halen, zodat ik even tot mezelf kan komen en die rem zijn werk kan laten doen. En dan als mijn ratio dan weer een beetje werkt, dan mijn gedachten weer op een rijtje krijgen en dan terugstappen in die situatie. Deze werkt zeker niet altijd, dat moet ik er heel eerlijk bij zeggen, maar elke keer dat het wel werkt, is mooi meegenomen. En in de aflevering over ADHD en emotiecontrole vertel ik daar ook meer over. En weglopen hoeft niet groot en meeslepend te zijn. Het kan al even jezelf terugtrekken op de wc zijn. Hè? Dat je even met het licht uit. Wat ik dan vaak doe is ook met mijn voorhoofd tegen de koude tegeltjes vormen. Dat doe ik alleen thuis. In andere plekken vind ik dat een beetje vies. Maar dat kan al heel erg helpen. Om gewoon even in het donker op de wc te gaan zitten. Totdat je weer de controle hebt over je brein. Voordat je ratio weer de controle heeft overgenomen. Voordat de rem zijn werk heeft gedaan. En bij mensen in je omgeving, zoals je partner, je familie en misschien zelfs op je werk, kun je van tevoren vertellen dat dit bij jou zo werkt. Dus dat ze je dan ook die ruimte geven. En op het moment dat het zover is namelijk, kun je dat zelf niet communiceren of soms zelfs niet bedenken, want je ratio is uitgeschakeld. Dus zij kunnen je daarin helpen om je daaraan te helpen herinneren. Ik gebruik dit dus ook bij mijn kinderen. Ik leer dit bij mijn kinderen ook als primaire reactie. Sowieso, mijn oudste heeft ADHD. Mijn jongste, voor zover we nu weten, niets. Maar naarmate ze ouder wordt, denk ik toch dat ze misschien wel een klein tikje van de molen heeft gekregen. Want zij kan dus heel erg emotioneel reageren op dingen, bijvoorbeeld. En ik breng haar dan heel erg rustig naar haar kamer en vertel dat ze daar tot rust kan komen. En ik expliciet niet als straf van, ga nu naar je kamer. Maar juist dat haar kamer een veilige haven is waar ze dus tot rust kan komen. En zelf bedenkt ze dan ook altijd dat ze dan even een paar bonken in haar kussen geeft om haar frustratie te uiten. Die kan heel erg goed werken. Het helpt namelijk niet om als een kind volledig overprikkeld is of ergens in zit om dan boos te gaan worden op dat kind. Dat heeft namelijk alleen maar het averechtse effect. En ook dat kan ik niet altijd helpen, want ik heb ook ADHD. Dus bij mij kan die emotiecontrole het ook niet altijd even goed aan. Maar je kind die strategie leren om daarmee om te gaan, kan al heel erg helpen. En die strategie kun je dus ook jezelf aan leren. Dit waren de vragen voor vandaag. Voor nu bedankt voor het luisteren. Stuur me even goed al nog al je vragen over ADHD door. Misschien wordt het een volledige aflevering van de podcast, zoals over ADHD en je partner. En misschien zijn er wat kleinere vragen en dan kan ik er nog zo'n Q&A aflevering van maken. Ik vind het namelijk heel erg leuk om jullie vragen te beantwoorden. Omdat het echt vragen van jou zijn. Dus dan weet ik dat ik iets maak wat gewaardeerd wordt. En dat vind ik fijn. Voor nu bedankt voor het luisteren. Morgen is er weer een nieuwe aflevering. Tot dan!